onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde vers van Psalm 27. Och, mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog. 27 vers 3. Wij lezen het woord Gods uit het evangelie naar Johannes, het derde hoofdstuk, de verse 1 tot en met 16. Johannes 3, vers 1 tot en met 16. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem: voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem: hoe kan een mens geboren worden, nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn der moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. Hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: gij lieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem: hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem: zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u, wij spreken wat wij weten en wij getuigen wat wij gezien hebben, en gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult ge geloven indien ik jullie de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Laten wij zingen op Psalm 25, het vijfde vers. Loutere goedheid, liefde, koorden, waarheid zijn des Heren paan. Wij doen belijdenis van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij lezen vanavond verder in de brief van Paulus aan Filemon. We zijn toegekomen aan het achtste vers. De brief van Paulus aan Filemon. En dan is de tekst vanavond uit... De tekst vanavond is vers 8 tot en met het eerste deel van vers 11. Daarom, hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen, hetgeen betamelijk is, zo bid ik nochtans liever door de liefde, dat ik zodanig een ben te weten Paulus, een oud man en nu ook een gevangene van Jezus Christus. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld, namelijk Onesimus, die u eertijds onnut was, maar nu u en mij zeer nuttig. Zover. Wij bidden de Heere om zijn zegen. Ja, Heere, laten we dat inderdaad in oprechtheid mogen doen. U bidden om uw zegen. Nu wij vanavond weer bij elkaar zijn rondom het woord, dat gij gegeven hebt, eerst gesproken, daarna hebt laten opschrijven en daarna bewaard tot op de dag van vandaag toe. U hebt aan dat woord uw bijzondere zorg besteed, heren. En we geloven het en we mogen het ook geloven dat gij ons daarin een betrouwbaar woord gegeven hebt. Een woord waar we inderdaad op aan kunnen, een woord waar we niet mee bedrogen uitkomen, een woord waarin we ons niet kunnen vergissen, maar het eeuwig blijvende, onveranderlijke en onvergankelijke woord van God. Wij danken u daarvoor, heren, want daarin hebben we toch wel iets heel bijzonders van u gekregen. Geen product van mensen. Al wordt dat dan zo nog wel eens een keer uitgelegd ook. En al wordt ons te geloven gegeven dat inderdaad die menselijke factor bij het tot stand komen van de Bijbel wel zo belangrijk is geweest. Zodat we er inderdaad ook op bedacht moeten zijn dat er allerlei fouten in de Bijbel staan. Maar gelukkig hoeven we ons door dat soort dingen niet te laten verleiden, niet te laten verontrusten ook. Want we mogen er gerust op zijn, heren, dat gij uw kerk iets gegeven hebt waar werkelijk staat op gemaakt kan worden. U laat geen boodschap verkondigen die met allerlei misschientjes is omgeven, maar die inderdaad ook het vertrouwen van ons hart ten volle waard is. En daar hebben we dan ook inderdaad een hele bijzondere gave van u de heren in ontvangen. Laten we dat zo ook zien en laten we dat woord van u dan ook zo gebruiken, heren. Zo gebruiken dat we het met eerbied lezen en dat we het gelovig ter harte nemen. En dat we het in de praktijk van ons leven ook leren beoefenen. Want dat staat er ook duidelijk, dat het er maar niet alleen om gaat dat we hoorders van het woord zijn, hoe belangrijk dat ook is en hoe nodig dat ook is en hoezeer het daar ook begint, het geloof is uit het gehoor, maar dat het er toch van moet komen dat degene die hoorders van het woord waren en werden, nu ook daders van het woord mogen zijn. En dat het in de praktijk van het leven ook zal mogen uitkomen, dat wat gij spreekt en wat wij horen vrucht draagt en kracht doet en uitwerking heeft. Laat zo uw geest zich dan bij dat woord voegen en laat ook in de overdenking van het woord vanavond de Heilige Geest werkzaam mogen zijn in spreken, maar ook in luisteren, opdat we het ontvangen mogen in een, als het ware door uw geest ook wel toebereide aarde, als het zaad gestrooid wordt en als de boodschap op deze wijze tot aan allen en een iegelijk doorgaat. Laat het dan ook inderdaad terechtkomen in harten die erdoor en ertoe voorbereid zijn. Opdat het waarlijk vruchten mag dragen, heren. Daartoe geeft u het toch. U geeft dat zaad van het evangelie toch niet om het laten wegpikken door de vogels. U geeft het evangeliezaad toch niet omdat het straks verstikt wordt door de dorens en de distels van de zorgvuldigheden van dit leven en voor al de beslommeringen waarin we het zo vast kunnen zitten. Maar u geeft het zaad van het evangelie toch opdat het vruchten zou dragen en opdat die vruchten u de Heere zouden verheerlijken. Heere, laat het dan alles dat doel mogen bereiken en wilt gij uw genade er dan ook in verheerlijken. We bidden u dat niet omdat wij rechten hebben, wat zouden wij, heren, wij die alles verbeurd en verzondigd hebben, we hebben immers ook geen enkel recht meer. Maar zien u niet op ons neer in en zoals we zijn en in wat wij ervan gemaakt hebben, maar vergeef ons onze zonden en gedenk ons in de Heere Jezus Christus en wil ons om zijnentwil nog een alvervullend God zijn. Breid uw rijk uit vandaag. Verheerlijk uw naam op deze ganse aarde en laat de boodschap, heren, duidelijk klinken en laat die gehoor ontvangen. Wilt gij er ons ook voor bewaren dat we op welke manier dan ook zouden worden afgeleid en weggetrokken van uw woord vandaan en laat er geen hinder zijn, heren, ook niet door de warmte die ons parten zou kunnen spelen, En laten we er ook alsjeblieft geen excuus van maken dat het zo warm is en dat het daarom zo moeilijk is om te luisteren en om ons te concentreren, om daarmee een stukje van onze geestelijke luiheid te camoufleren. Heer, beneem ons elk excuus en geef dat wij met aandacht en met eerbied mogen horen naar wat Gij ons te zeggen hebt. En dat bedoelt immers ons heil. Laten we dat beseffen. Geef uw zegen. Geef uw zegen aan alles wat in uw koninkrijk geschiet, opdat dat rijk bevorderd wordt en opdat de naam van de Heer Jezus bekendheid mogen krijgen. En laten wij in afhankelijkheid u al deze dingen mogen bidden, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit de 87ste psalm, het 2e, 3e en 4e vers. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, Filistijn en Tyriër en Moren, en God zal ze zelf bevestigen en schragen. 2, 3 en 4 van psalm 87. Paulus heeft in de versen 1 tot en met 7 van deze brief een soort inleiding geschreven. Hij heeft bekendgemaakt wie hij als afzender is. Hij heeft ook duidelijk aangegeven aan wie hij deze brief heeft geadresseerd. Hij heeft een zegenwens uitgesproken. Hij heeft ook gesproken over het feit dat hij bepaalde dingen gehoord heeft over Filemon, over zijn geloof en over de blijken van zijn geloof, waarin de dingen waarin zijn geloof openbaar kwam, namelijk in zijn liefde tot al de heiligen. En Paulus heeft aan Filemon ook verzekerd dat die berichten hem stof tot dankbaarheid hebben gegeven en dat hij daarin alle reden heeft gezien om de Heere inderdaad te danken. Terwijl hij tegelijkertijd Filemon verzekert dat hij ook voor hem gedurig en alle dag weer het gebed doet, opdat Filemon ook zal mogen groeien, zal mogen opwassen in het allerheiligst geloof. En als hij deze dingen allemaal in die inleidende verzen geschreven heeft, dan komt hij zo langzamerhand toch tot het eigenlijke doel van zijn brief. En ik heb u gezegd, dat is, hij zal die Onesimus, die weggelopen slaaf van Filemon, terugsturen. En hij geeft aan Onesimus deze brief mee in de hoop dat Filemon daardoor gunstig gestemd zal worden tegenover die slaaf waar hij overigens best heel wat op aan te merken had. Een slaaf die, zoals onze tekst ons ook vanavond zegt, Filemon een tijd lang onnut geweest is. Maar als Paulus daarover gaat schrijven, dan handelt hij buitengewoon voorzichtig. Dan handelt hij, wij zouden zeggen, tactvol. Het is niet zo'n gemakkelijke taak die hij nu heeft te volbrengen. Want Filemon, zeker naar de normen die in die tijd golden, had alle recht om die Onesimus teruggeducht van langs te geven. Want behalve dat hij weggelopen is en dat hij op deze manier ook zijn meester schade heeft berokkend, is het zeer waarschijnlijk ook nog zo, en dat mag worden afgeleid uit het vervolg van deze brief zo, dat toen Onesimus wegging, wegliep bij zijn meester, hij niet met lege handen is weggegaan, maar dat hij ervoor gezorgd heeft dat hij ook genoeg reisgeld had. En waarschijnlijk nog wel wat meer ook. En om nou Filemon, die verongelijkte meester, die beschadigde meester, die schade geleden had van die slaaf, gunstig tegenover hem te stemmen, wel, dat is nog niet zo eenvoudig. En er zijn van die dingen die inderdaad nogal wat voorzichtigheid vereisen. Er zijn dingen die ook in het leven van Gods kinderen, ook in het leven van de kerk, dingen die volbracht moeten worden, maar waarbij je echt niet zomaar met de deur in huis kunt vallen. En waarbij je nog minder de botte bijl moet hanteren. De mensen die er een beetje prat op gaan, dat zij het maar gelijk heel eerlijk en rechtuit zeggen. En daar zijn ze, zei ik al, ook nog wel eens een beetje trots op, maar dat werkt niet altijd. Dat lijkt wel heel flink, maar dat is niet naar de geest van het evangelie. We vinden hier Paulus een heel ander voorbeeld geven. En we vinden dat op meer plaatsen in het woord van God. Er zijn ook in de omgang van christenen onderling, ook al heb je op elkaar wat aan te merken, ook nog omgangsvormen. En er is ook nog zoiets als geheiligde voorzichtigheid en tact nodig. En wat doet Paulus nu als hij deze toch wel wat delicate kwestie aan de orde gaat stellen? Wel, hij heeft in het voorafgaande deel in die inleiding dus gesproken over de liefde van Filemon, waarvan Paulus gehoord heeft, een liefde die hij bewezen heeft aan de heiligen. Toen hij, en dat is dan de uitdrukking die Paulus gebruikte, ook de ingewanden van de heiligen verkwikte. Toen hij ze liefderijk verzorgde, toen hij vanuit zijn hart ze medeleven betoonde met anderen die in een bepaalde nood of in een bepaalde zorg verkeerden. Die liefde die Filemon dus openbaart in zijn gedrag, waaruit blijkt dat hij een waarachtig christen is, het geloof dat door de liefde werkt, die liefde, daar gaat apostel Paulus nou een beroep op doen. Hij gaat tegen Filemon zeggen, je hebt die liefde bewezen tegenover allerlei andere christenen, allerlei andere mensen die de naam des Heren hebben leren beleiden,
heiligen bewijst die liefde nou ook tegenover die man over wie ik nu in het vervolg ga schrijven. En zo doet Paulus een beroep op de liefde van Filemon. En daarom ziet de apostel ervan af om Filemon een bevel te geven. Een bevel te geven, kon hij dat dan in dit geval? Jazeker kon de apostel Paulus bevelen geven. Want hij was een apostel. Hij was met gezag van zijn zender bekleed. En hij gebruikt dat apostolisch gezag ook meer dan eens om in de gang van zaken in de kerk en in de verschillende gemeenten de dingen in het rechte spoor te houden. Hij geeft bevelen aan de verschillende gemeenten aan wie hij deze brieven schrijft. En die dingen die betamelijk zijn en die behoren te geschieden onder het christenvolk. Wel zeker, de apostel mag met apostolisch gezag daarover spreken en zeggen, en zo moet het, en zo moet het niet. En ik zei al meer dan eens, maakt de apostel gebruik van dat gezag. En als hij dat doet, dan komt de apostel niet als een mannetje dat denkt nogal wat te vertellen te hebben tot die gemeente. Nee, dan komt zijn zender in hem tot die gemeente. Daar is hij namelijk apostel voor. Hij staat in dienst van de Heere die hem vrijwillig en vrijmachtig in dienst genomen heeft en die door deze apostel zijn werk in de gemeenten uitricht. En nu geldt het ook een zaak die de betamelijkheid raakt. Want het gaat hier met name om de verhouding tussen de ene christen en de andere. En het gaat hier om de vraag, zijn wij bereid om elkaar te vergeven en elkaar ook na elkaar vergeving te geschonken te hebben, weer helemaal in liefde te aanvaarden. Dat is een betamelijke zaak binnen de christelijke gemeente. Dient elkander door de liefde. En het is dus betamelijk als Paulus tegenover Filemon zou zeggen, ik stuur Onesimus terug en ik reken erop dat je hem goed ontvangt. En dat je vereffent wat er was. En dat het weer goed zal zijn tussen jullie. Daar ga ik vanuit. Als een soort bevel dus. Maar Paulus schrijft in vers 8. Hoewel ik grote vrijmoedigheid heb in Christus om u te bevelen hetgeen betamelijk is, doe ik het niet. Ik geef geen bevelen op dit terrein. Hij gaat een andere weg. En daartoe had hij in het voorafgaande ook al zo nadrukkelijk gesproken over de liefde van Filemon. Liefde tot al de heiligen. En Paulus weet dat als hij Filemon nu apostolisch een bevel geeft, dat Filemon dat zal gehoorzamen. En dat Onesimus inderdaad door Filemon zal worden ontvangen en aangenomen en in dienst hersteld. Maar het gaat Paulus niet om de uiterlijke gehoorzaamheid in dit geval. Het gaat hem om het hart van Filemon. En vandaar dat hij hem liever bidt, verzoekt, smeekt, dan dat hij hem beveelt. En vandaar dat hij hem bidt op grond van de liefde, door de liefde, zoals er staat. En dan gebruikt Paulus, als hij dit verzoek doet, een aantal argumenten. Eigenlijk zou ik moeten zeggen, hij gebruikt een aantal sentimenten, een aantal gevoelens. Begrijpt u me niet verkeerd? Ik bedoel niet te zeggen dat Paulus sentimenteel wordt. Dat mag je uit vers 9 niet afleiden. En zo mag je die woorden die hij daar schrijft zeker niet verstaan. Maar hij zoekt wel een aantal bepaalde gevoelens bij Filemon op te roepen. Dingen die toch een bepaalde gevoelswaarde hebben. Hij herinnert Filemon eraan dat hij, Paulus, een oude man is. En bovendien ook nog een gevangene. Dan moet Filemon bedenken als hij deze brief leest. Dit is een brief van een oude man. Het is een brief van iemand die ook nog een keer op zijn oude dag gevangen zit. En als Filemon nu gaat overwegen wat hij met dat verzoek van Paulus gaat doen, dan moet hij die dingen toch niet vergeten. Kun je zo'n man eigenlijk wel iets weigeren? Kun je zo'n man weigeren iets wat toch eigenlijk ook in de christelijke gemeenschap betamelijk is? Staat u er eens even langer bij stil. Paulus die doet een beroep op het feit dat hij een man op leeftijd is. Is die dan echt zo oud? Nee, ik geloof niet dat Paulus nou echt zo oud is. Hij had de leeftijd van de zeer sterken nog niet bereikt en ik geloof de leeftijd van de sterken ook nog niet. En toch noemt hij zichzelf een oud man. In welke zin moeten we dat dan verstaan? Wel in de zin dat hij in de dienst des Heren oud geworden is. Iemand die zo arbeidt zoals Paulus gearbeid heeft. Iemand die zo met inspanning van alle krachten gewerkt heeft in Gods koninkrijk. En die zichzelf niet gespaard heeft. Die zichzelf ervoor overgehad heeft. Helemaal. Die geschreven heeft. Die kon schrijven. Ik verdraag alle dingen om de uitverkorene wil. Zo iemand is vroeg oud. Zo iemand slijt. In de dienst des Heren versleten. En dat wil hij maar benadrukken. En daarmee moet Filemon bedenken, ja, ik krijg hier een brief van een oud man. Die vraagt me heel dringend en heel vriendelijk iets. Ik moet er wel om denken dat het misschien de laatste keer is dat ik hem een gunst kan bewijzen. Ik moet er wel om denken dat het gaat om iemand die in de dienst van de Heere misschien wel voor zijn tijd oud geworden is. En die straks zijn leven hier op aarde aflegt. En dan kan ik nooit meer iets voor hem doen. En bovendien schrijft Paulus wat hij in het begin van die brief ook al geschreven heeft. En hij herhaalt het alleen maar. Hij zegt niet alleen maar dat hij een oud man is, maar bovendien ook nog een gevangene. Een gevangene die niet als een dief, niet als een moordenaar, niet als een of andere crimineel ergens de cel is ingedraaid, maar die een gevangene van Jezus Christus is. Die zijn vrijheid kwijt is geraakt omdat hij staat voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat is een grote beproeving geweest voor de apostel. Ik hoef daar niet meer op terug te komen, dat hebben we 2 weken geleden met elkaar overdacht. Wel nu deze man met zijn ouderdom en met zijn gebrekkigheid en met al die dingen die hij meegemaakt heeft en met al die littekenen die hij opgelopen heeft en met al die wonden die soms weer open gaan, die in de gevangenis terechtgekomen is, doet een beroep op het hart van Filemon. Filemon, kun je me dat weigeren? Als ik je nog even in herinnering roep dat terwijl ik deze brief schrijf, ik hier vanwege het evangelie ook nog een keer mijn vrijheid kwijt ben. En terwille van de zaak van Christus gevangen zit. En dat er altijd een Romeinse soldaat in mijn buurt is. En dat ik daardoor niet meer kan dienen zoals ik zou willen dienen. En niet meer zou kunnen gaan waar ik zou willen gaan. Kun je me, Filemon, mij, Paulus, een oud man, een gevangene van Jezus Christus, dit weigeren? Gemeente, wat heeft dit ons te zeggen? Nou, punt 1, dat het best op zijn plaats is om bij tijden ook van deze en dergelijke argumenten of sentimenten gebruik te maken als we andere mensen benaderen. En dat we met veel tact soms hele delicate en moeilijke dingen maar eens aan de orde moeten stellen. Maar ik denk dat we er ook nog wel wat uit kunnen leren als het gaat over de manier waarop we hem mensen hebben te benaderen met het evangelie. Laat ik het zo zeggen. Er is altijd in ons denken en in ons spreken weer dat probleem dat zich aandient als we proberen tot overeenstemming te komen. Het ene en het andere aspect van het evangelie, namelijk dat het woord van God tot ons komt met bevel van bekering en geloof. En dat er aan de andere kant de menselijke onmacht en de menselijke machteloosheid is om aan dat bevel gehoor te geven. Zou er op dat terrein en in verband met deze vragen ook nog wat te leren zijn als de manier waarop Paulus hier deze zaak van de ontvangst van Onesimus door Filemon aan de orde stelt. Uit het woord van God is overduidelijk dat als de Heer zijn evangelie laat verkondigen, hij dat laat verkondigen met bevel van bekering en geloof. Dat spreken we toch niet tegen. Dat kun je zo, zonder dat je daar nou heel veel werk voor hoeft te doen, uit het evangelie opdiepen. Daar hoef je niet eens diepgravend in de schrift te zoeken, maar dat ligt er zo bovenop in diverse teksten op diverse plaatsen. Waarom onze Dordtse leerregels het dan ook heel eenvoudig, rustig, zo kunnen formuleren dat het evangelie gepredikt moet worden met bevel, en dat woord staat er, van bekering en geloof. En dat gaat terug op het feit dat in het woord van God de Heere zo vaak in wat we dan noemen de gebiedende wijs spreekt. Bekeert u en gelooft het evangelie. En dat is radicaal, dat bevel. Dus het is zonder meer duidelijk dat het evangelie op deze manier tot ons komt. En dat de Heere het zo doet. Ja, dat is omdat de Heer er het recht op heeft om het zo te doen. Dacht u dat een mens één ogenblik het recht heeft om onbekeerd te blijven? Dacht u dat God dat ooit goed kon vinden, dat u of ik voortleeft naar het goeddunken van ons eigen hart? Dacht u dat de Heer dat één ogenblik zou echt zou kunnen gedogen dat wij zijn zoon, het evangelie van zijn zoon, ongelovig zijn? Tuurlijk niet. God is God. En als hij zijn woord spreekt, en als hij mensen de weg der zaligheid bekend maakt, dan mag hij ervan uitgaan dat die mensen dat geloven. En dat ze de weg die hij wijst gaan. En dat ze van de weg waarop ze tot nog toe gegaan zijn, waar hij voor waarschuwt, dat ze zich daarvan afkeren. Natuurlijk komt het evangelie met bevel van bekering en geloof tot ons. En het mag ook nooit op een andere manier komen. Het mag niet in het och mocht blijven hangen. Is er dan geen och mocht? Ja, in de beleving wel. Maar het mag in de prediking zo niet zijn. U zegt, is dat dan voldoende? Is een mens dan in staat om de knop om te draaien en zijn hart te openen en zich van zijn boze wegen te bekeren en de zonde achter zich te laten en u werkelijk te geloven? En dan kom ik bij die andere kant. Paulus heeft het recht, apostolisch het recht, om Filemon een bevel te geven en hij doet het niet. Op andere manieren en op andere tijden doet hij het wel. Maar nu gebruikt hij de methode van het dringend appel op het hart. Hij zoekt het hart van Filemon te vertederen. En hij zoekt met die argumenten die hij gebruikt Filemon ertoe te bewegen om in de liefde tegenover Onesimus te handelen. Paulus laat voelen dat van zijn kant hij gedreven wordt door de liefde tegenover die slaaf, maar ook tegenover de meester van die slaaf. En met dat hij Filemon zoekt te laten voelen dat hij door de liefde gedreven wordt, doet hij een beroep op datgene wat ook bij Filemon aanwezig is, namelijk ook liefde. Om op die manier zijn hart te verbreken en hem te vertederen. En dat hoort ook bij de verkondiging van het evangelie. Dat vinden we dezelfde apostel ook doen. Als hij op de Areopagus tegenover de Griekse wijsgeren zegt dat God alle mensen alom beveelt dat ze zich zullen bekeren. En zo staat het. Dan is het diezelfde apostel die in de tweede brief aan de Korintiërs, als het ware, tegenover die Korintiërs, en er waren nogal wat weerbarstige figuren onder waar hij veel verdriet van gehad heeft, dat hij tegenover die weerbarstige Korintiërs als het ware op zijn knieën valt en hij zegt: de liefde van Christus dringt op. Zo bidden wij dan van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En die accenten vind je ook in de schrift. Die accenten gebruikt de Heer ook in zijn worsteling om zondaren tot bekering te brengen. Dan hoor je de Heer ook zeggen via de profeten: bekeert u, bekeert u. En dat is weer dat bevel. En dan komt die andere toon er gelijk achteraan. Waarom zou je sterven? Want dat is de consequentie zondaar. Als je niet bekeert. Eeuwig omkomen. Heb je dat er nou voor over? Waarom zou je het daarop laten aankomen? En als de Heer zijn woord laat verkondigen, dan laat hij de grote zaligheid uitstallen. En dan klinkt het woord van de schrijver van de Hebreeënbrief. En als je nou eens op zo'n grote zaligheid geen acht wil nemen. Mensen, denk toch eens even. Wat de Heer je laat voorstellen. Wat de Heer je laat uitstallen. Wat de Heer je laat aanbieden. Voor leven en sterven. Voor tijd en eeuwigheid. Alles wat een zondaar nodig heeft. Om door dit leven heen te komen. Om straks wel getroost te kunnen sterven. Om straks de Heer te kunnen ontmoeten. En om geen vreemde God te ontmoeten. Zo'n grote zaligheid. Die alles omvat. Als je nou zo'n grote zaligheid voorgesteld krijgt. En als de Heere zegt: dat wil ik u nu allemaal geven. Wat moet er dan toch van je terechtkomen als je er geen acht op slaat? Voelt u hoe er dan geworsteld wordt? En hoe er een beroep gedaan wordt op alle redelijkheid hier bij een mens? Hoe er een beroep gedaan wordt op zijn verstandelijke vermogens, op zijn geweten. Hoe er een appel gedaan wordt op zijn hart. Als God zegt: ik heb toch geen lust in de dood van de zondaar. Echt niet. Ik heb er geen behagen in als ik je straks voor eeuwig weg moet sturen in de buitenste duisternis. Maar daarin heb ik lust dat u zou bekeren en leven. En God meent dat, gemeente. Dat is het wat je hier in de apostel Paulus als het ware terug ziet keren, toegespitst dan op die ene speciale zaak. Maar met die veel wijdere strekking, met die hele uitwaaiering van de manier waarop het evangelie gepresenteerd wordt. Met bevel, ja. Maar ook met die worsteling. Zo bidden wij u dan in Christus naam. Laat u met God verzoenen. En dan mogen er ook best nog eens van die sentimenten doordringen. Zoals Paulus die tegen Filemon zegt: joh, denk erom, ik ben een oude man. Zo lang hebben we elkaar niet meer. En ik zit hier ook nog in de gevangenis. En dat kost mij heel lang. En dan mag moeder het beste eens een keer zeggen tegen die jongen. Die zo weer bastig is. Joh. Als je het wist, hoeveel tranen ik al op jou schrijf. zover te krijgen dat hij zijn zonden opgeeft. Dat hij breekt met zijn ongerechtigheden en dat hij de Heere zoekt. Dat hij de Heere gaat prezen. Maar terug naar het woord van onze tekst. Paulus heeft dus afgezien van het bevelen geven en hij smeekt, hij dringt, hij bidt Philemon. Ja, waarvoor? Hij gaat met de gedachte verder in vers 10. Ik bid u dan. Ja, en dan is het zover, dan moet hij de naam gaan noemen. Zo langzamerhand. Philemon uiteindelijk toch weet wat Paulus nou op zijn mouw heeft. Wat hij nou van plan is. Wat hij nou eigenlijk zeggen wil. Moet hij de naam gaan noemen. Maar ja, als hij dat gaat doen, dan kan hij er eigenlijk op rekenen dat zodra Philemon op de naam Onesimus valt, dat de man bedenkelijk begint te kijken. Oh, Paulus, gaat het om Onesimus. En dat Philemon dan helemaal niet eens zoveel zin meer heeft om die brief verder te lezen. Onesimus, dat is die knaap waar hij zo last van gehad heeft, waar hij zoveel schade van gehad heeft. Praat me niet van Onesimus. Wat denk je? Als ik die ooit nog eens een keer onder ogen krijg, dan zal hij het weten. Ja, Paulus kan voorzien dat Philemon zo zou reageren. Hij is een christenmens natuurlijk, Philemon, dat is waar. Paulus weet van zijn geloven, van zijn liefde tot alle heiligen. Maar Philemon mag ook nog op zijn rechten staan, nietwaar? En hij mag ook nog vergoeding zoeken van een weggelopen slaaf. En hij heeft ook nog recht om de dingen werkelijk recht te zetten, of niet? En daarom, en alweer iets van die voorzichtigheid en van die tact van de apostel, voordat hij uiteindelijk aan het noemen van de naam van Onesimus toe is, gaat hij eerst vertellen wat zijn relatie tot die Onesimus geworden is. Ik bid u dan voor mijn zoon. Heeft Paulus dan een zoon? Ja, deze. Die is de enige. Er zijn wel meer van die jonge mensen die hij zijn zoon noemt, maar dat doet hij toch een beetje anders dan dit keer. Als hij hier over Onesimus, over zijn zoon spreekt, dan komt hier een hele bijzondere, tere relatie in openbaar. Een hele intieme band die de apostel met deze Onesimus heeft gekregen. Wie was dat dan, Onesimus? En wat had hij dan dat hij in de gemeenschap en in de genegenheid van Paulus mocht gaan delen? Gemeente, als het gaat om de vraag wat hij dan had, dan zeg ik heel eenvoudig, hij had letterlijk, echt heel letterlijk, helemaal niks. Het enige wat we weten is dat hij bij Philemon vandaan gegaan is. En dat is niet geweest omdat hij nou zo graag Paulus nog eens een keer wou ontmoeten. Want nee, hij is bij Philemon vandaan gegaan. Ik denk om geen andere reden dan om vrij te zijn. Er zijn mensen die gedacht hebben dat hij misschien een meisje lief had, waar hij als slaaf nooit mee had kunnen trouwen. En die hij op deze manier dan toch probeert te kunnen trouwen. Er is geen grond voor om dat te denken. Al zeg ik ook niet dat dat absoluut onmogelijk is. Maar hij wou vrij zijn. Hij wou daar bij Philemon weg. En zo was het met meer slaven gebeurde. Die, als ze de kans kregen, die gingen weg. En hij is naar Rome gevlucht. Nogal een afstand. Maar daar, Rome, ja. De grote stad Rome, waar allerlei volk is en waar allerlei omstandigheden zijn en waar hij onder kan duiken. En hij heeft er al gewoon erop gerekend dat hij daar echt aan de greep van Philemon zou kunnen ontsnappen. En aan de greep van allerlei slavenvangers, slavenjagers die er in die tijd ook waren, ook zou kunnen ontsnappen. En dat hij daar een nieuw leven zou kunnen beginnen. Philemon of Onesimus, die wilde inderdaad weg. En toen hij wegging, toen heeft hij geen enkele manier enige blijk gegeven dat hij God vreesde. In zijn leven was daar nog nooit iets van gebleken. Hij kende de Heere in die tijd niet. En zo is hij in Rome gekomen en ik kan u niet zeggen en ik ga er ook niet over speculeren. Toen is hij toch met Paulus in aanraking gekomen. Ik weet helemaal niet hoe. Of hij berouw gekregen heeft van zijn daden, of dat hij toevallig een zekere Epaphras uit Colosse, uit diezelfde gemeente waar hij vandaan kwam, waar althans Filemon lid van was, die ook in Rome was, of hij die tegengekomen heeft. En dat Epaphras zei, hey Onesimus, jij hier? En dat hij hem op de een of andere manier kans gezien heeft om hem bij Paulus te introduceren. Oh, ik weet er echt niks van. Maar hij is op een gegeven ogenblik bij Paulus terechtgekomen als een armoedzaaier, als een misdadiger. Want ik zei wel, hij heeft waarschijnlijk ook nog gestolen van Filemon. En zo heeft hij Paulus ontmoet en zo is het tussen die twee begonnen. Er was niks in Onesimus. En toch ging Paulus hem lief hebben. En dat heeft hij nou in onder woorden gebracht in dat ene woordje. Mijn kind. Mijn zoon staat er. Maar u moet hier mijn kind lezen. Ik zei zo pas al, Paulus spreekt van meer mensen als van zijn zoon. Timotheus bijvoorbeeld. Maar dan gebruikt hij een ander woord. In het Grieks. Dan gebruikt hij een woord dat toch een klein beetje meer afstand in zich heeft dan wat hij hierbij en over Onesimus zegt. Laat ik het zo zeggen. Paulus doet iets heel merkwaardigs in dit 10e vers. Ik bid u dan voor mijn zoon, de welke ik in mijn banden heb geteeld. Ja, dat moet je eigenlijk zo wel vertalen, maar dat is eigenlijk niet de juiste vertaling. Als je het helemaal juist gaat vertalen, dan staat er iets wat niet eens mogelijk is. Paulus gebruikt een werkwoord dat alleen een vrouw kan gebruiken. Ik heb hem in mijn banden gebaard. Een werkwoord dat alleen maar door een vrouw vervoegd kan worden. Want zij alleen kan baren. En Paulus gebruikt dat nu voor zichzelf. En hij schrijft aan Filemon, ik heb vrouwenwerk gedaan. Ik heb een kind ter wereld gebracht. Ik heb een zoon, een eigen kind, een bloedeigen kind gebaard. En dat Paulus het zo schrijft, dat is omdat hij het zo kras en duidelijk en krachtig mogelijk zeggen wil. Om op deze manier tot uitdrukking te brengen wat hij voor Onesimus voelt. En hoe hij aan Onesimus verbonden is. En hoe zijn relatie tot die weggelopen slaaf moet worden uitgedrukt. Zo intiem is de band. En hoe heeft Paulus dit kind dan gebaard? Hoe heeft hij het dan gekregen? En waar? In mijn banden, zegt hij. Als gevangene, beroofd van het grootste deel van zijn werk. Want hij kan niet meer preken, hij kan niet meer reizen, hij kan geen sacramenten meer bedienen, hij kan geen mensen meer dopen, hij kan eigenlijk bijna niks meer. Hij kan al wat brieven schrijven en wat mensen ontvangen en toch heeft hij het ondervonden dat hij, terwijl hij uitgeschakeld was van het grootste deel van zijn werk, toch nog gelegenheid kreeg van God om het evangelie te verkondigen, onder andere ook aan deze Onesimus. En toen hij Onesimus om welke reden dan ook bij zich kreeg, toen heeft Paulus niet geschroomd om het zaad van het evangelie uit te strooien. En hij heeft dat zaad mogen planten in de ziel van deze weggelopen slaaf. En toen heeft hij het zien gebeuren. Dat God dat geplante zaad vruchtbaar maakte. En dat Onesimus een ander mens werd. Hoeveel tijd er overheen gegaan is, weet ik niet. Dat hoeven we ook niet te weten of dat nou in 2 dagen gebeurd was. Of dat er nou 3 of 5 weken mee heen gegaan zijn. Maar Paulus heeft het zien gebeuren dat Onesimus een ander mens werd. Een wedergeboren mens. En toen heeft Paulus voor zichzelf gezien dat God hem heeft willen gebruiken om een kind te baren. En zo kreeg hij dit kind. Want een wonder niet waar. Dan zit die man daar gevangen. En is hij gebonden. En dan heeft hij altijd een Romeinse soldaat bij zich. En elke keer als hij met Onesimus praatte, zat die soldaat er ook bij. En toch, het was geen verhindering voor Paulus om te spreken. Het was voor Onesimus geen verhindering om te luisteren. De Heere heeft het woord gezegend. En het is gebleken dat terwijl Paulus gebonden was, het woord van God niet gebonden is. Dat behield zijn vrije loop, dat werkte. Dat werkte in het hart van deze Onesimus en het transformeerde hem helemaal. En het werd voor hem een kracht Gods tot zaligheid. En toen is het gebeurd wat de apostel verder gaat schrijven. Toen is die Onesimus nuttig geworden. Toen kreeg hij nut, terwijl hij voor die tijd nutteloos was. Dat schrijft hij ook, niet waar? Die u eertijds onnut was. En dan moet u niet alleen maar denken, althans ik geloof dat we daar niet alleen maar aan moeten denken, dat hij onnut geworden is toen hij wegliep en toen hij een en ander nog uit de kassa van zijn baas meenam ook. Dat hij daardoor onnut was, maar ik denk dat de apostel bedoelt te zeggen, en zover heeft hij Onesimus ook wel leren kennen, dat Onesimus eigenlijk zijn leven lang vrij nutteloos geweest is. Dat hij nooit echt gewillig is geweest om zijn meester te dienen. Dat Filemon nooit eigenlijk wat aan hem gehad heeft. Dat hij gewoon een deugniet was. Onnut. En Paulus ontkent het niet. Hij ontkent de zonde van deze Onesimus niet. Hij noemt de dingen bij hun ware naam. Maar dat is nou veranderd. Toen hij tot bekering kwam, toen is het ook veranderd in het leven van Onesimus, dat hij nou van een nutteloos mens een nuttig mens is geworden. Toen hij van een kind des toorns een kind van God werd, toen heeft God ook iets in zijn innerlijk zo veranderd dat deze Onesimus vanaf dat moment nu ook gewillig gemaakt is om op de positie waarin hij door de Heere gesteld is en in de sociale structuren van die tijd zich ook nuttig te maken. En dat hij als slaaf van Filemon zijn plaats weer zou moeten en willen innemen. Nuttig geworden. Van veel nut zelfs, schrijft Paulus. En dat heeft Onesimus bewezen ook. En ik denk dat je geen andere conclusie eruit kunt trekken, ook uit het vervolg niet, dan dat Onesimus, zodra de Heere in zijn leven is gaan werken, dat ook niet voor zichzelf meer heeft kunnen houden. Maar dat hij daar ook over is gaan spreken tot anderen. En dat hij op deze manier, voorzichtig aan, ook nog een soort medearbeider van Paulus geworden is. Die het getuigenis van Gods genade ook aan anderen mocht verkondigen. En die daarin juist bewezen heeft dat hij als verloren zondaar nu eindelijk nut gekregen heeft. Want wat is het nut van een mensenleven als hij de Heere mag vrezen en als hij anderen op de dienst en de vreze des Heere mag wijzen. En nu eindelijk, na al die mislukte jaren en na al die vergeefse tijden in zijn leven, nu beantwoordt Onesimus aan de betekenis van zijn naam. Want Paulus maakt duidelijk een zinspeling in het Grieks in het 11e vers op de naam van Onesimus. U ziet dat natuurlijk niet in onze vertaling, maar u moet weten dat de naam Onesimus betekent nuttig. En dat was dan nog nooit waar geweest. En nu is het wel. En zo liggen hier ook nog weer een paar lessen, gemeente. Laat ik dan beginnen bij deze les. Ik hou het bij twee vanavond, maar die zijn toch echt ook wel van zeer praktische betekenis. Het onvoorspelbare van de krachtige werking, van de onwederstandelijke werking van Gods geest. Paulus was gevangen, wat kon hij nog doen? Hoe kon hij nou nog nuttig zijn in Gods koninkrijk? Jazeker, een beetje kon hij nog doen. Maar God heeft wegen gebaand om te bewijzen dat het woord van God nooit gebonden is. En dat de geest Gods al evenmin op te sluiten is in een gevangenis. Maar dat de geest van God altijd vrij blijft en vrij machtig werkt. En dat net zo min als dat de wind ergens in op te sluiten en op te bergen is, de wind ook in alle soevereine vrijheid zijn gang gaat. De wind blaast waarheen hij wil. Vraag het ze nou allemaal maar af. Had je nou ooit gedacht dat het zo zou gaan? Vraag het maar aan Filemon. Had je nou ooit gedacht, Filemon, dat jouw slaaf bij jou weg zou gaan lopen en dat hij nog geld uit je kas mee zou nemen ook en dat hij naar Rome zou gaan en dat hij op een ongedachte manier met Paulus in aanraking kwam en dat de Heere dat zou gaan gebruiken tot zijn waarachtige bekering? Had je dat ooit gedacht, Filemon? Vraag het aan Onesimus. Toen hij plannen maakte, dat is natuurlijk niet zo van de ene dag op de andere gebeurd. Maar toen hij plannen maakte van ik ga hier weg, ik neem het niet meer, ik wil het zo niet meer, ik wil de vrijheid hebben. En toen heeft hij plannen gemaakt en hij heeft er nachten van wakker gelegen en ik weet niet wat voor smoesjes hij allemaal bedacht heeft en wat voor listen hij geprobeerd heeft uit te vinden. En eindelijk was het dan zover en hij zag nog kans om daar een greep in de kast van zijn baas te doen en toen durfde hij het aan. En toen kon hij de vracht betalen, dan kon hij het vervoer per schip over de Egeïsche Zee betalen en dan komt hij in Rome en dan denkt hij dat hij daar op de een of andere manier kan onderduiken en dan komt hij met Paulus in haar. Had jij, Onesimus, ooit gedacht dat toen jij daar in je slapeloze nachten in Colosse bezig was om plannen te maken om te ontvluchten, dat God die hele plannenmakerij nu in zijn plannenmakerij heeft opgenomen om jou een keer onder het evangelie te brengen en in het net van het evangelie te krijgen? Hij dacht het evangelie te ontlopen, want hij was in een evangelie, in een omgeving waar het evangelie was. Filemon was een gelovige, Filemon had zelfs een gemeente, een huisgemeente daar, mensen die geregeld bij hem aan huis kwamen. En Onesimus is daar getuige van geweest en hij heeft, toen hij wegliep, heeft hij dat evangelie ook terug toegekeerd. En daar wou hij ook niks meer van weten. Hij liep bij het evangelie weg om door het evangelie gevangen te worden. En Paulus, zou die dat ooit gedacht hebben, misschien hij nog het meeste ermee gerekend heeft. Vanuit de ondervinding dat Gods wegen soms zo wonderbaarlijk zijn. En dat de vrijmacht van de geest soms zo indrukwekkend is. Maar dan nog heeft hij er ook bij stilgestaan in verwondering toen hij het zag. Dat die Onesimus, die als een stuk wrakhout bij wijze van spreken bij hem aangespoeld was, onder de bearbeiding van Gods geest ging worden een echte Onesimus. Een nuttig mens. Wie had dat nou ooit gedacht? En zo doet God het. En zo verheerlijkt God zichzelf. Wat nooit door mensen gedacht is, dat wordt toch werkelijkheid. Het onmogelijke wordt zelfs werkelijkheid. En het wordt waar wat de Heer ergens gezegd heeft. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Weet u wat dat doet als je daar werkelijk van onder de indruk bent? Dat geeft je moed om te preken. En dat geeft je moed om mensen op de Heere en op de dienst des Heeren te wijzen. Deze wetenschap dat Gods woord niet gebonden is. En dat wat er dan ook aan mensenkant allemaal aan tegenwerpingen mag worden opgeworpen. En wat er dan allemaal aan ongeloof openbaar komt. En wat er dan ook aan onbekeerlijkheid gestalte krijgt. Dat het woord en het werk van de Heeren toch doorgaat. Het welbehagen des Heren zal door de hand van Christus gelukkiglijk voortgaan. En hij hield die teugels van dat leven van Paulus en van Onesimus en van Filemon allemaal vast. En toen het hem behagende, toen liepen al die wegen samen. En toen raakte de geest het hart van Onesimus aan. En toen was het veranderd in het leven van die mens. Dat geeft moed om voor te gaan in de dienst des Heren. Het mag ook moed geven als je moedeloos dreigt te worden omdat het echt niet gelukt is met die jongen van je. En dat je echt niet tot hem doordringt. En dat dat meisje van je echt helemaal geen enkele blijk meer geeft van gevoelig te zijn voor enig woord van God uit zijn woord. Die als een Onesimus straks ook dreigt weg te gaan en onder te gaan in de wereld. God kan maken dat ze daar ook tegen het evangelie aanloopt. Hoe? Ja, dat hoeven we de Heren daar ook niet voor te schrijven. Laat dat nou maar een wonder blijven. Maar bid erom. En blijf er naar uitzien. Uiteindelijk als God een mens hebben wil, dan krijgt hij hem. En dan vindt hij hem waar hij hem ook vindt. En dan zal het werkelijkheid worden. Ik ben gevonden van degene die naar mij niet zochten. Trouwens is dat ook niet de werkelijkheid in het leven van mensen die wel naar hem gezocht hebben. Hoe komt het dat een mens naar God gaat zoeken? Als een mens echt naar de Heere gaat zoeken, is dat dan zijn eigen inzicht, is dat dan zijn eigen keuze, is dat dan omdat hij in één keer zijn verstand is gaan gebruiken en zijn wil is gaan veranderen? Of zou het misschien zo zijn, en zonder misschien ook wel zo zijn, dat als een mens echt naar God gaat vragen, het is omdat God naar die mens gevraagd heeft. En omdat God dat zoeken en dat vragen al in zijn ziel gelegd heeft. En dan het tweede waar we nog even bij stilstaan. Dat is dat genade van onnutte mensen nuttige mensen maakt. Onesimus, de onnutte, de waardeloze. Hij is niet de enige van wie dat gezegd wordt. Er zijn nog veel meer mensen van wie de Bijbel zegt dat ze nutteloos zijn. Er wordt in de gelijkenis van die talenten ook gesproken van die onnutte dienstknecht die het talent dat zijn meester hem gegeven had in een zweetdoek opgerold en opgeborgen had en in de grond had gestopt. Geen onnutte dienstknecht wordt tegen hem gezegd. Maar het is nog sterker. Het is maar niet alleen tegen een categorie van onnutte luie dienstknechten dat de Heere dat zegt. Maar er is een woord uit het woord van God dat zo radicaal is en zo diep insnijdt en niemand ontziet. Dat het eigenlijk benauwend is om het te lezen en te citeren. En ik hoop dat u er iets van voelt, van dat benauwende. Als de apostel in het derde hoofdstuk van de Romeinenbrief zegt. Dat we al te samen onnut geworden zijn. Waardeloos voor God en voor zijn dienst. Omdat we ons leven aan God hebben onttrokken. En alles voor onszelf willen hebben. Ons verstand. En ons hart, en onze wil, en onze ziel. En God krijgt er niks van. Dat is een ontzaglijke zaak, gemeente. God krijgt van ons niks. Terwijl Hij zo goed voor ons zorgt. En Hij gaf ons dat verstand. En Hij gaf ons die wil. En Hij gaf ons dat hart. En Hij gaf ons die krachten. En Hij gaf ons die levenstijd. En Hij gaf ons. En Hij overlaadde ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En dit is nou een woord, gemeente, dat geldt voor een ieder zolang hij nog buiten Christus is. Onnut. En wat doe je met datgene wat onnut is? Nou, zegt u het zelf maar. Dingen die onnut zijn. Dingen die ze hun nut hebben gehad. Of misschien nooit hebben gehad. Maar die je al een hele tijd in huis hebt. En waarvan je al eens vaker geachte vraag gesteld hebt. Ja, wat heb ik er eigenlijk al? Wat doe ik ermee? Wat doe je met een vijgenboom die onnut de aarde beslaat? Uithouden.
dan heb je er misschien nog wat aan. Als je dat hout in het vuur gooit, dan heb je er misschien nog wat warmte van. Maar verder heb je er niks aan. Wat doe je met wat onnut is? Wat doet God met wat onnut is? Wegdoen. Gemeente, heb je dat al eens ontdekt? Dat radicale woord van Paulus, van de schrift, van God zelf. Dat woord dat van ons helemaal niks heel laat. Dat woord echt de waarheid is. En heb je daar nou al eens smart over gehad? Terwijl God zoveel voor ons doet, hij van ons niks terugkrijgt. En hoe wordt dat nou anders? Hoe wordt mijn leven voor God nu nuttig? Hoe krijgt het voor de Heere nu waarde? Als de onwederstandelijke genade van de Heilige Geest in mijn leven gaat werken. Als de Geest mijn wil gaat buigen. Als de Geest mijn wandel gaat heiligen. Als de Geest mijn leven gaat vernieuwen. Als de Geest mijn hart gaat openen. Als de Geest mijn hele bestaan, net als bij Onesimus, gaat transformeren. Als het onmogelijke gebeurt. Misschien had u het niet verwacht. Maar als God het dan ongedacht doet, dan wordt de mens nuttig. Want wat is het nut dat een mens voor God kan hebben als hij het in zijn leven gaat leren God te bedoelen. De Heere lief te hebben. De Heere te gehoorzamen. De Heere aan te hangen. Dan beantwoord je aan je doel. En dan verheugt God zich in het werk van zijn handen. En dan krijgt de mens nut. Ook als hij hier op aarde misschien bekeken wordt als iemand die niet eens zoveel nut heeft. Omdat hij nog maar amper mee kan. En misschien ziekelijk is. En misschien zwak is. En misschien heel weinig invloed heeft. Dat is allemaal niet het voornaamste en de doorslaggevende. God meet met andere maatstaven. Wat betekent zo'n mensenkind voor God? En voor zijn dienst. En voor zijn rijk. Amen. We zingen op Psalm 59 en daarvan het 10e vers.
Thank you. bij danken. Genadige God, het past ons om uw naam te erkennen voor het wondere werk van uw genade, zoals u dat nu al zo lang geleden deed bij Onesimus, dat hij van een onnut mens nuttig mocht worden door het onwederstandelijke werk dat u in hem verrichtte. En zoals u het nog doet en nog wilt doen, Heere, en waartoe u dan ook uw woord laat verkondigen, Paulus mocht dat doen, terwijl hij zelfs zijn bewegingsvrijheid kwijt was, maar u schakelde hem toch in, zodat hij deze Onesimus het evangelie mocht verkondigen, zodat hij hem ook als zijn kind mocht baren. En wat een wonder is dat ook voor de apostel geweest. En zo schakelt u nog altijd mensen in, Heere, om dat evangelie te verkondigen, om het zaad uit te strooien, mocht het nu maar vallen in toebereide aarde, om zo ook vruchtbaar gesteld te worden tot eer van uw naam. En mochten er ook in ons midden nog maar velen zijn, Heere, die als onnutte mensen zich bij u, de Heere, gaan bekendmaken, om van uw genade te ontvangen, om toch nut te mogen krijgen in de weg van wedergeboorte, bekering, geloof. Heere, werk nog onder ons. Werk nog in onze dagen. Werk dat genadewerk. En laten we alles van u mogen verwachten, wetende dat u voortgaat met uw arbeid. En dat u ze toebrengt, en dat u ze bevestigt, en dat u ze schraagt, en dat u ze meerekent. En dat de hemel straks bevolkt zal zijn. Laat niemand van ons dan achterblijven. Gedenk ons, o God, verder deze week bij alles wat ons te doen staat. Er zullen er weer gaan, er zullen er weer terugkomen. Althans, dat is het plan. Bewaar op alle wegen. En wilt u een gunst aan ieder van ons denken, ook aan degenen die niet weggaan, die niet kunnen weggaan. Heere, gedenk ons in uw gunst, om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.